Ik dacht, we gaan ter inleiding eens lezen. We zitten nog een beetje in de sfeer van Kerst en Drie Koningen. De lofzang van Zacharia. En we gaan het hebben over... En we gaan het hebben over het heil. Als je het wilt samenvatten wat de Heer Jezus is komen doen. U weet, we hebben het over allerlei aspecten van zijn komen in deze wereld. Wat heeft hij geleerd? Wat heeft hij gedaan? En wat hebben wij daarmee te maken? Dan gaat het vanavond over wat hij gedaan heeft en wat hij nog steeds doet. Hij bevrijdt. Intussen hebben jullie allemaal Lucas 1 gevonden. Tenzij dat je niet wist dat de lofzang van Zacharias daar stond. Lucas 1, vers 67. Ik lees uit de NBG-vertaling. En zijn vader Zacharias, dat is de vader van Johannes de Doper, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde zeggende: geloofd zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft omgezien naar zijn volk en heeft het verlossing gebracht. Hij heeft ons een horen des heils opgericht in het huis van David zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten van oudsher, om ons te redden van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten, om barmhartigheid te betonen aan onze vaderen en zijn heilig verbond te gedenken, de eed die hij zwoer aan Abraham onze vader, dat hij ons zou geven zonder vrezen uit de hand der vijanden verlost, hem te dienen in heiligheid en gerechtigheid voor zijn aangezicht al onze dagen. En gij, kind, zult een profeet des Allerhoogsten heten, want gij zult uitgaan voor het aangezicht des Heren om zijn wegen te bereiden, om aan zijn volk te geven kennis van het heil in de vergeving van hun zonden door de innerlijke barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons zal omzien, om hen te beschijnen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Tot zover uit het woord van God. Ik heb een vreugdevolle mededeling. Deel 6 is uit. Wie weet waar ik het over heb? Kijk, dat zijn de waarheid. Voor deze even deze mededeling bedoeld. Ik schrijf een evangelisch-dogmatische reeks. Waar begin je aan? Nou, ik ben al met deel 8 bezig, dus het schiet lekker op. Het moeten 10 delen worden. En deel 6 is uit. Ik heb het nog niet gezien, maar van de week krijg ik het nog te zien. Maar het zal wel niet lang meer duren en dan ligt het ook in uw favoriete boekhandel. Deel 6 heet Het Heil van God. En wat u vanavond te horen krijgt, dat zou je kunnen beschouwen als een soort voorproefje. Een soort samenvatting van het eerste hoofdstuk van dat boek. We gaan het hebben over dat bijzondere woord heil. Sommige vertalingen hebben geprobeerd het zoveel mogelijk te vermijden, omdat heil niet precies weergeeft waar het over gaat. Letterlijk staat er behoudenis. Het Griekse werkwoord waarvan het afgeleid is, dat wordt normaal vertaald met behouden. Een enkele keer ook met gezond maken, met redden. En hier in dit gedeelte van die profetie van Zacharias vind je allerlei werkwoorden naast elkaar die vanavond centraal staan. Behouden, redden, verlossing. En daar horen zelfstandige naamwoorden bij. En behoudenis is dan hetzelfde als heil. De helm des heils heet in andere vertalingen de helm der behoudenis. Want dat is wat heil betekent. Heil heeft voor ons gevoel een veel bredere betekenis, ongeveer zoals het Hebreeuwse shalom. Vrede, maar ook gelukzaligheid, voorspoed, welstand, een gevoel van welbehagen, gevoel van gelukkig zijn. Er zit zoveel in dat woord opgesloten. En het zit ook opgesloten in dat woord heil. Maar nog eens, de grondbetekenis is behoudenis. Ik weet niet of sommigen van jullie gehoord hebben afgelopen zaterdagochtend mijn gesprek met Andries Knevel op Radio 5. En dan ging het even over de samenvatting van het evangelie. En hij deed toen ook een duit in het zakje en hij zei, je zou het kunnen samenvatten met twee woorden, Jezus redt. En toen zei ik daarop, dat ligt eraan hoe je dat dan opvat. Waarvan redt Jezus ons en vooral waartoe redt Jezus ons? Ik ga vanavond maar liefst 7 betekenissen met jullie doornemen van wat je onder heil zou kunnen verstaan. De eerste, dat is de evangelische, die kennen jullie allemaal. En die andere zes, die zouden best hier en daar nieuw kunnen zijn. Niet zozeer de zaken als zodanig, maar wel dat dat met heil in verband wordt gebracht. Wij leggen de accenten anders. En daarom begin ik met nummer 1, dat is vertrouwd. En dan geleidelijk aankomen die andere punten ook naar voren, die in andere christelijke tradities vaak veel sterker benadrukt zijn. En dat is niet voor niets, en daar mogen we ook best van leren, daar mogen we wel iets van meenemen. We gaan het dus hebben over heil, over behoudenis, over verlossing. De vraag waarvan en vooral ook de vraag waartoe. In het eerste antwoord van de 7, wat je vrij traditioneel zou kunnen noemen, althans in onze westerse traditie, want dat is eigenlijk iets wat we gemeenschappelijk hebben met onze reformatorische broeders en zusters, en ook wij als evangelische broeders en zusters. Bij redding denk je in de eerste plaats aan het feit dat de mens van nature een zondaar is. Hij is gevangen in de macht van de zonde. Let op dat woord gevangen. Bevrijding staat tegenover dat woord gevangen. Gevangen in de macht van de zonde en in de macht van de duivel. En vandaar ook in de macht van de dood, in de macht van de wereld. En straks ook in de macht van de antichrist als je niet oppast. Dat zijn de machten die ons gevangen houden. Als je nou naar Zacharias kijkt, ik ga daar niet zoveel over zeggen, het is meer een kapstok. Maar dan is het heel boeiend dat dat beslist geen evangelisch antwoord is dat hij daar geeft. Voor hem zijn de vijanden heel reëel. Het gaat ook over het zondeprobleem, maar de vijanden zijn heel reëel. Dat zijn de machten die Israël gevangen houden. De Romeinse machten. Maar ook wel bepaalde godsdienstige machten. Israël heeft verlossing, redding, heil, behoudenis nodig. Die woorden komen elke keer bij hem terug. Maar dat heeft vooral te maken met wat bij mij op mijn lijstje pas punt 6 is. En dat is namelijk dat het heil pas verwerkelijkt wordt in het Koninkrijk Gods. Dat we nu dus alleen maar stukjes heil ontvangen. Je kunt dus allerlei verschillende accenten leggen. En ik hoop dat we daar wat van leren, want er zit in alle 7 een kern van waarheid. Maar bij de eerste gaat het, je bent een zondaar, je hebt verlossing nodig voor je zonde. En daarvoor heb je de Heer Jezus, want hij is een heiland. Hij kreeg de naam Jezus, dat wil zeggen heiland. Daar zit ook dat woord heil in. Zaligmaker, dat is meer de Statenvertaling traditie. Eigenlijk letterlijk redder, behouder, verlosser. Want staat erachter in Matthäus 1, hij zal zijn volk verlossen van hun zonden. Dus dat is inderdaad en wel degelijk een heel belangrijk ding. We worden behouden van de macht van de zonde, maar daarmee ook van de toekomende toren van God. We worden daarmee ook behouden van de hel die bestemd is voor de duivel en zijn engelen, maar ook voor al diegenen die in feite de zijde van de duivel gekozen hebben. Je wordt dus ook verlost van die machten, maar ook van het oordeel van God dat staat te komen. En verlost van de hel. Zo zegt hier Jezus, zo zegt Paulus dat in Romeinen 5, vers 8 en 9. Dat hier Jezus ons verlost heeft en ons zal verlossen van de toren van God. De toekomstige toren van God die over deze wereld zich zal openbaren. Dus het eerste wat je leert is, als je gered bent, dan betekent dat dat je niet naar de hel gaat. Dat is een heel individuele zaak en dat is ook zeker een van de problemen in reformatorische christenen, evangelische christenen, dat het heil heel sterk geïndividualiseerd wordt. Het gaat om mijn persoonlijke relatie met God. Een katholieke christen kijkt daar totaal anders tegenover, daar komen we zo wel op terug. Wij hebben het heel sterk geïndividualiseerd en dat hoort ook bij de reformatie. Dat was ook in een tijd dat het individu veel sterker op de voorgrond kwam te staan. Daar hebben we nog steeds één Rooms-Katholieke kerk en vele reformatorische en evangelische gemeenten. Want we zijn allemaal mondig geworden, weten allemaal precies hoe het in elkaar zit. We kunnen allemaal onze eigen gemeente gaan starten als je dat wilt. Dat is een sterke individualisering. En de mensen onderbouwen dat ook met de stelling, het gaat toch om mijn persoonlijk heil, mijn persoonlijke relatie met de Heere God. En de gemeente is dan ook vooral een restaurant waar je naartoe gaat. Niet voor de andere mensen die daar zitten, die ken je misschien nauwelijks, maar omdat daar eten wordt geserveerd. Of een bioscoop, waar je elkaar nog minder kent, want je zit allemaal in het donker. Maar dat geeft ook allemaal niet, want het gaat om wat er voor op het toneel of op het scherm gebeurt. Dat is de meest grove vorm van waar het individualisme toe kan leiden. De gemeente wordt dan een onsamenhangende groep mensen. En in de tweede omschrijving van het heil is dat precies omgekeerd. En dat is de Rooms-Katholieke benadering. En die heeft ook een kern van waarheid. Daar kan men niks beginnen met het idee dat het alleen maar gaat om een persoonlijke relatie tussen jou en God. En het gezonde element daarin is dat de Bijbel spreekt over een volk van God. Over een lichaam van Christus. Waarin de leden niet allemaal hun eigen ding doen. Maar ze kunnen alleen maar als lichaam functioneren als ze dat gecoördineerd doen. Je bent dan pas verlost. Daarom is dit inderdaad een aspect van het heil. Als je onder de pannen bent. Als je onder het dak bent gebracht. Er zijn een paar prachtige gelijkenissen in het Lucas-evangelie. Die dat zo geweldig illustreren. Om te beginnen lees je al in Handelingen het begin. Dat de Heere God, dat de Heer dagelijks toevoegde aan de gemeente die behouden werden. Behouden worden, deel krijgen aan het heil, betekende automatisch deel krijgen aan een gemeente. Dat betekent ook, die gemeente is voor jou een dak, is voor jou een schuilplaats, is voor jou een herberg. Maar het is ook een plaats waar je zelf er actief bent voor alle anderen. Want die gemeente is natuurlijk niet voor jou. Want als iedereen zo dacht, dan hing het nog steeds als losstand aan elkaar. Nee, wij zijn daar met elkaar voor elkaar. In die gelijkenissen, denk ik bijvoorbeeld aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, waar de man niet alleen maar verzorging voor zijn wonden kreeg, maar hij werd ook meegenomen naar een herberg. Ik noemde dat woord net al. Als je vandaag met de bus van Jeruzalem naar Jericho rijdt, kun je daar nog steeds de herbergen van de barmhartige Samaritaan zien. Dat is wel grappig, want het is maar een verhaal natuurlijk. Maar in die contreien, daar waar het zo woest is, daar is dat wel heel prettig, zo'n herberg. Dat is wat de kerk ook is in deze wereld. Dat is heel bijzonder, je bent pas echt behouden als je dat niet alleen bent, maar als jij jouw schuilplaats en je eigen plek gevonden hebt in het volk van God. Je bent pas echt waar je wezen moet als je ook weet wat voor lid jij in het lichaam van Christus bent. Als je je bediening hebt leren kennen, als je tot je ware betekenis komt. Zolang je denkt dat het heil daarin bestaat dat je niet naar de hel hoeft te gaan, maar dat je naar de hemel gaat, en dat is het dan, heb je er nog niet veel van begrepen. Het gaat erom dat ik hier op aarde mijn plek vind, mijn bediening vind. En mijn bediening veronderstelt altijd een gemeente. Je mag er voor mijn part zelf stichten, je mag ook je aansluiten bij een bestaande gemeente, maar jouw bediening is altijd betrokken bij een gemeente. Als je kijkt naar Efeze 4, apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, die zijn gegeven aan de gemeente. Dat zijn geen mensen die onafhankelijk op hun eigen houtje opereren. Ze zijn aan de gemeente gegeven. Je kunt je dus niemand van die vijf bedieningen voorstellen die totaal onafhankelijk opereert. Als hij dat zou proberen en ik zou hem te spreken krijgen, dan zou ik zeggen, vriend, je bent aan de gemeente gegeven. Mag ik even weten welke gemeente dat in jouw geval concreet is? Als ik dus het vermoeden zou hebben dat hij zo helemaal zelfstandig zijn eigen richting uitgaat. Een ander voorbeeld is natuurlijk de gelijkenis van de verloren zoon. Waar heel veel nadruk op gelegd wordt op het feit niet alleen maar dat die jongen vergeving krijgt van zijn vader, maar dat hij een plaats krijgt weer in het huisgezin. Hij wordt weer bekleed met wat hoort bij een zoon. Hij krijgt schoenen aan zijn voeten, terwijl de slaven blootsvoets rondliepen. Hij krijgt prachtige kleren aan, die horen bij zo'n rijke herenboer. En dan wordt het gemiste kalf geslacht. Hij wordt als een eregast behandeld. En als de oudste zoon naar huis toe komt, dan hoort hij uit de verte al muziek en dans. Leuk, je zou denken, dans is om naar te kijken, maar hij kon het horen. Hij kon het horen dat ze daar aan het dansen waren. Het was één en al feestelijkheid. Want het ging niet alleen maar om zijn persoonlijke relatie naar zijn vader. Hij werd weer opgenomen in een huishouden, in een gezin. De gemeente is familie van God. Het hoort tot de behoudenis dat je je plek vindt in de gemeente. Daarom is het ook zo interessant bijvoorbeeld dat de doop, dat je dat zelf niet kan doen. Je kunt dus niet zeggen, oh, ik ben zoals je dat bij een lid van een vereniging zou kunnen worden. Door je aan te melden een formulier in te vullen. Dat kun je helemaal zelf doen. En als zo'n vereniging de ANWB is, dan weet je niet eens wie de andere leden zijn. Dat is echt een serviceclub. Je hoeft helemaal niet te weten wie mensen zijn. Er is geen enkel band met die mensen onderling. Dit is een serviceclub, je betaalt en dan krijg je service als je het nodig hebt. Maar dat is niet de gemeente. In de gemeente ben ik, vanaf het moment dat ik deel krijg aan het heil, ben ik ook gegeven aan alle anderen. Die alle anderen zijn ook aan mij gegeven, maar het gaat natuurlijk nou om het accent van de verantwoordelijkheid. Zolang ik alleen sta, dreig ik ook weer het heil te verliezen. Want een blok hout dat brandt in een open haardvuur en dat je apart legt en dat niet meer de steun heeft van de andere brandende houtblokken, dat dooft langzaam uit. En ik keer me hierbij dus ook scherp tegen de evangelische houding die af en toe aantrekt van mensen die zeggen, nou waarom zou ik naar een gemeente toe gaan? Als ik zin heb, dan doe ik dat wel een keer, dan hier, dan daar. Maar net zoals het mij uitkomt. Die mensen behandelen inderdaad de gemeente als een servicekantoor waar je wat kan halen op het moment dat je het nodig hebt. Maar niet als een plek waar jij in de eerste plaats aangegeven bent om zelf ook dienstbaar te zijn. Van dienstbaarheid hebben zulke mensen niet veel begrepen. Ze zijn graantjespikkers, maar niet dienstbaar. Die hebben het volle heil nog niet begrepen. Het volle heil betekent ook dat heil bestaat uit alle zegeningen die ook via mensen tot mij komen. En waar ik dus ook deel van word. Ik mag ook zegeningen uitdelen aan andere mensen. Dat is het collectieve aspect. En dat hebben de oudere kerken van voor de reformatie veel beter begrepen. Dat past ook meer bij die tijd, maar ze hebben dat ook beter vastgehouden. Of je nou kijkt naar de Oosterse Orthodoxe of naar de Rooms-Katholieke Kerk. Zonder dat te idealiseren. En de reformatorische kerken die hangen daar een beetje tussenin. Want die zijn natuurlijk ook al van de tijd van het individualisme. Maar daar heb je toch veel sterkere kerkenband. Als je de hervormde kerk verlaat, om wat voor reden dan ook, dat gaat heel, 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 heel diep. Dat is bijna net zo'n grote overgang als je bekering. Omdat het zo'n sterke, hechte gemeenschap is. Misschien niet altijd zo, maar heel vaak hoor je dat van mensen. Dat is heel ingrijpend. Maar mensen die van de ene evangelische gemeente naar de andere gaan, die hebben dat helemaal niet. Die wisselen net zo makkelijk van gemeente als een mens van hemd verwisselt. En dat betekent dat we niet begrepen hebben wat dat collectieve aspect van het heil is. Het derde aspect is heel belangrijk. Dat is het komen tot de volheid van de geest. Dat zou je misschien ook nog nooit bedacht hebben, maar het is een heel wezenlijk punt. Heel veel mensen denken, het gaat in het heil om bekering, geloof, vergeving van zonden, rechtvaardiging uit het geloof. Daar gaat het om. En alles wat er meer bij komt, is verdacht. Ik heb ooit een boek gelezen uit de jaren 50, vertaald uit het Duits, van Kurt Hutten. Geen familie van Gert Hutten, geloof ik. Maar dat boek heet Geloof, Kerk en secte. En in dat boek wordt precies verteld wat een secte is. Ik denk als de meneer vandaag aan de dag zou rondkijken, dat wij er ook allemaal bij zouden horen, denk ik. Bij een secte. Want dat is alles wat niet tot de traditionele kerken behoort. Maar hij heeft daar ook een criterium voor. En dat criterium luidde: al die secten die zijn niet tevreden met de rechtvaardiging uit het geloof. Die willen meer. Oftewel, alles wat meer is dan de rechtvaardiging uit het geloof, dat is sectarisch. Nou, dan ben ik dus inderdaad volgens die definitie hartstikke sectarisch. Want ik geloof, in de Bijbel is de rechtvaardiging uit het geloof helemaal niet het belangrijkste van alle onderwerpen. In datzelfde deel dat van de week is uitgekomen, gaat twee hoofdstukken over de rechtvaardiging uit het geloof. Zo ontzettend belangrijk is dat onderwerp. Maar tegelijkertijd moet je het relativeren. Sommige mensen denken dat dat het een en het al is. Dat is typisch Luthers en Calvinistisch. En nog steeds lees ik dat bij sommige auteurs, ook mensen die echt best verlicht zijn, dat ze doodsbenauwd zijn voor alles wat verder gaat dan de rechtvaardiging uit het geloof. Maar alles wat werkelijk in het christendom de moeite waard is, gaat verder dan de rechtvaardiging. De rechtvaardiging is niet het doel, maar het middel om tot het doel te komen. Dus dat doel ligt daarachter. De rechtvaardiging betekent in feite dat jouw karretje weer op de rails gezet is. Dat het weer goed is tussen jou en God. Gerechtvaardigd door het geloof hebben we vrede met God. Dat is prachtig. Maar nou komt het. Wat houdt nou het christenleven verder in? Waar gaat het om? Dat was die vraag die ik zaterdag in dat radioprogramma stelde. Gered, ja, maar waartoe? Gerechtvaardigd, ja, maar waartoe? Rechtvaardiging is niet het doel. En we lezen in Efeze 3 dat prachtige gebed van Paulus. Een van de meest verheven onderdelen van zijn brieven. Slot van Efeze 3. Nou zegt hij tenslotte dat het hier om gaat. Dat we allemaal komen. En dan gebruikt hij woorden die je bijna niet meer kan definiëren. Zo verheven. Dat we allemaal zouden komen tot de volheid van God. Maar daar kun je niet eens een voorstelling bij maken. Dat wordt volheid. En die volheid die heb je niet zomaar in één keer. Als je tot geloof komt. Als je tot geloof komt en je hebt de zekerheid van het geloof. Dan mag je weten dat je een kind van God bent. Maar dat wil nog niet zeggen dat je een zoon van God bent. De Heer Jezus gebruikt beide termen. Hij heeft het over kinderen en hij heeft het over zonen. Kinderen hebben te maken met geboorte. Als je uit God geboren bent, dan ben je een kind van God. Zoveel hem aangenomen hebben, zegt Johannes 1. Die hebben het recht zich een kind van God te noemen. Zij die uit God geboren zijn. Maar een zoon van God, dat is wel anders. De Heer Jezus gebruikt die uitdrukking. Soms in Lucas 20, zonen van het licht, zonen van de dag. Dat vind je ook bij Paulus. En als je wil weten wat een zoon is, dan moet je bijvoorbeeld kijken naar Romeinen 8, vers 14. Alle die geleid worden door de geest van God, dat zijn zonen van God. Alle die gedomineerd worden door de Heilige Geest. Dat is niet bij een pasgeborene. Het kind in het geloof, een baby in het geloof, dus iemand die nog niet zo lang geleden tot geloof is gekomen, die heeft alles, die heeft voldoende om straks naar de hemel te gaan. Maar hij is precies een baby. En moeders zeggen wel eens een keer, van een schattig kindje, ik wou dat altijd zo bleef, maar dat meent ze niet. Als dat kind inderdaad zo bleef, zou ze gauw naar de dokter rennen en zeggen, mijn kind groeit niet. En als je aan zo'n moeder zou vragen, wat heb je nou aan zo'n klein wurmpie in de wieg, dat je s'nachts uit de slaap houdt, en dat waar ik de hele dag bezig ben met luiers te verschonen. Wat heb je daar nou aan? Dan zou een van de antwoorden zijn, althans dat zou een typisch mannelijk antwoord zijn, denk ik. Moeders die vinden het al prachtig zo. Maar mannen zeggen, ja, maar wij zien vooral het potentieel erin. Hè? Zo gauw het zoontje geboren is, koop pa al die spoortrein. Dan kan hij er alvast zelf mee oefenen. Want hij ziet dat de jongen groter wordt, dat je met hem kan praten. En je kijkt altijd naar wat het wordt. En daarom is het zo erg als je denkt dat als je een kind van God bent geworden, dat je het dan hebt bereikt. En dat het verder een kwestie is van wachten op de hemel. Alsof dat het christenleven is. Nee, het christenleven is dat je een zoon van God wordt. Dat je zo vervuld wordt met de volheid van God. Dat is de volheid van de Heilige Geest. Dat je een zoon van God wordt. Zonen hebben intimiteit met de Vader. Daarom zeggen ze ook Abba, Vader. In Romeinen 8, vers 15. In Galaten 4, vers 6. Dat is hun respons. Zondag had ik het in een gemeente over 1 Johannes 3. Ziet welke liefde de Vader ons gegeven heeft dat we kinderen van God zijn. De Vader houdt van je omdat je een kind van God bent. En ook heb je daar nauwelijks besef van, zoals een baby nog niet weet van de liefde van de ouders. Je bent een geliefde van de Vader. Maar zonen, die hebben een bepaalde geestelijke ontwikkeling achter zich. En die geestelijke ontwikkeling betekent dat het geestvervulde christenen zijn geworden. Nou, ik kan me wel voorstellen dat Koert Hoeten en zoveel mensen met hem daar benauwd van zijn. Zie je wel, die mensen willen altijd meer. Nee, we willen niet meer omdat we niet tevreden zijn, maar we willen meer omdat God zoveel meer beloofd heeft. En dat gevoel zie je bij heel veel christenen. Er moet toch meer zijn. Ik denk bij de Heer Jezus en zijn bediening, maar dat komt een volgende avond nog wel, dat dat vooral heel sterk samengevat is in het begrip het eeuwige leven. En dan denken de mensen ook, dat eeuwige leven, dat is de hemel, dat is waar we de plaats waar we naartoe gaan. Nee, waarom zegt de Heer Jezus dan, als je in hem gelooft, dan heb je het eeuwige leven. Waarom zegt hij in Johannes 10, vers 10, ik ben gekomen opdat ze leven hebben en opdat ze het overvloedig hebben. Wat is dat overvloedige leven? Daar weet een baby in het geloof nog niks van. Hij heeft nog maar het beginnetje van het heil. Je bent een beklagenswaardige christen als je niet meer weet en dat je nou niet meer naar de hel hoeft te gaan, maar naar de hemel zult gaan. Alsof het bij de bevrijding alleen maar erom gaat waarvan je bevrijd wordt. Je bent bevrijd uit de gevangenis. En dat is het enige wat telt. En wat je dan verder met je leven doet, dat is niet aan de orde. Nou, dat is bij God wel aan de orde. God wil dat we zonen Gods worden. En ook zoals Romeinen 8 vers 19 zegt, dat die zonen Gods openbaar worden in deze wereld. Dat de mensen het gaan zien dat we zonen Gods zijn. En dat we daarin ook de grootheid en de heerlijkheid van God gaan weerspiegelen. Dat heeft ook alles te maken met geestelijke groei. Groeien naar het beeld van Christus. We zijn uitverkoren van voor de grondlegging der wereld, of zoals Romeinen 8 vers 29 zegt, tevoren bestemd, gepredestineerd, als u Latijn beter verstaat, gepredestineerd om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te zijn. En dat is de baby in de wieg nog niet. Ja, het zit er wel in. De gelukkige vader belt naar zijn auto en zegt, alles zit erop en eraan. Nou, dat is mooi. Maar wat er verder nog in zit, of het een muzikale kind zal worden, ja of nee, of het een zwijgzaam of een druk kind zal worden, extravert of introvert, dat weet je allemaal nog niet. Dat duurt nog jaren voordat het eruit komt. Het is allemaal in de top aanwezig. Het is een kastanje, maar hij moet in de grond gestopt worden om de boom te krijgen. Je wil die boom zien. Sommige mensen blijven hun hele leven kastanjes. Blijft alleen maar iets wat in potentie aanwezig is. Vaak ook omdat er gebrek aan onderwijs is over wat je anders zou kunnen doen met wat God je gegeven heeft. En daarom is het niet alleen maar nodig dat je bekeerd bent. Daarom is het nodig dat je vervuld wordt met de Heilige Geest. Dat je een zoon van God gaat worden. En dat je op het beeld van Christus gaat lijken. Want dan maakt het die zin af tevoren bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Niet pas straks in de hemel, maar hier op aarde. Het volle heil, de volle shalom bestaat daaruit dat je hier op aarde uitgegroeid bent tot een mens waarin Christus te herkennen is. Als je mij zou vragen, wat is het hele doel van de bekering? En al die dingen vind je in de kern, hoewel ik steeds verwijs naar Paulus en andere nieuwtestamentische schrijvers. Het is allemaal in de kern in de bediening van de Heer Jezus aanwezig. Als je mij zou vragen, wat is het grote doel? Maar daar gaan we ook weer een andere avond over spreken. Dan is dat op Jezus te lijken en Jezus te gehoorzamen. Andersom, Jezus te dienen, Jezus te volgen, Jezus te gehoorzamen. En ten tweede op Jezus te lijken. En die twee dingen horen bij elkaar. Je vindt het beide in zijn bediening. Wie mijn woord heeft en bewaart, wie mijn geboden heeft en bewaart, die is het die mij lief heeft, zegt in Johannes 14. Hoe wil je een discipel van de Heer Jezus, moet je gedoopt worden en dan moet je leren alles te onderhouden wat hij geboden heeft. Dat is gehoorzamen, dat is dienen, dat is volgen. Maar het andere is op hem lijken. Hij zegt in Matthäus 10 vers 25, het is de discipel genoeg als hij wordt als de meester. Hebben we het de vorige keer over gehad. Dat is op hem lijken. In het gewone leven hebben we datzelfde. Er zijn mensen aan wie je moet gehoorzamen. Dat is onze overheid. Maar ik kan nou echt niet direct zo even een minister of een kamerlid noemen waar ik het idee heb, daar zou ik nou sprekend op willen lijken. Geestelijk dan bedoel ik. Dat heb ik niet. Maar ik moet ze wel gehoorzamen. Omgekeerd, vooral bij jongeren zie je dat natuurlijk, die graag willen lijken op een of andere popster of een voetballer. En zo. Maar als je zou zeggen, zou je ze ook willen gehoorzamen, dan zouden ze je raar aankijken. Wij kennen die combinatie eigenlijk niet zo. Weet je waar je die combinatie kent in India? Toen ik in Indonesië was, ontdekte ik dat het Indonesische woord voor leraar, guru is. Ik zei, nou dat hebben jullie niet van jezelf, dat hebben jullie uit India overgenomen. Dat was ook zo. Maar een guru, dat staat dus gewoon in de Bijbel, in Openbare, in Efeze 4. Je hebt 5 bedieningen in de gemeente, de laatste is de guru. Leuk, ze leren wat van zo'n taal. Maar dit is veel mooier, een leraar. Een leraar op de middelbare school, daar wil je graag van leren, maar je wil niet om hem lijken. Die jongelui zouden je uitlachen als je dat suggereert. Maar een guru, als je gaat naar zo'n hindoeïstische ashram in India, dan word je een volgeling van zo'n guru. Dat wil zeggen, je leert zoveel mogelijk van hem. Je doet wat hij van je vraagt, maar je wil ook op hem lijken. Je wil net zo worden als hij. Dat is het volle heil. Het is zo armetierig om te denken dat het heil zo'n beetje afgesloten is. Als je nou maar geloofd hebt in de Heer Jezus. En sommige mensen redeneren ook zo. Nou, ik heb toch geloofd, wat zul je nou nog verder? Maar verder leven ze voor zichzelf. En als je de Bijbel goed leest, als je de Heer Jezus in zijn bediening goed leest, als je de brieven leest, dan zie je dat niemand ooit zomaar geaccepteerd wordt op grond van zijn belijdenis. Want je kunt wel zoveel belijden. Aan de vruchten ken je de boom, zegt de Heer Jezus. Als iemand zegt dat hij een christen is, dat hij een volgeling van Jezus is, dat hij de Heer Jezus geloofd heeft voor zijn redder van zijn zonde, maar je ziet dat zo iemand het niet eens klaar krijgt om zijn zonde te belijden naar zijn medemensen toe. Nooit. Nooit een fout toegeven. Dan denk ik, waarom zou ik aannemen dat die persoon dat ooit naar de Heere God toegedaan heeft? Geen enkele reden voor. Als je zegt dat je zonde naar God beleden hebt, dan kunnen we dat toetsen aan de makkelijke manier waarop je, of de minder makkelijke, maar toch, de manier waarop jij je zonde beleidt naar medemensen toe. Als je zegt dat je God lief hebt, heel makkelijk kunnen we toetsen aan de manier waarop jij je medemensen lief hebt. Dat is een van de belangrijke boodschappen van de eerste Johannesbrief. Als je zegt dat je God lief hebt, laat maar zien hoe je je broeders en zusters lief hebt, want dat zijn Gods kinderen. En constant word je dus aangesproken op je vruchten. Als iemand zou zeggen, ja, die en die gaat een verschrikkelijke weg, dat is zo erg, zit nou in de drugshandel, of is een pooier, of een prostituee. Het is helemaal misgegaan. Zit in een gevangenis. Maar gelukkig, toen hij of zij 7 jaar was, heeft hij de Heer Jezus aangenomen als zijn verlosser. En dat maakt ons zo blij, want daardoor weten we dat die persoon dat we hier terug zullen zien in de hemel. Nou, dat is evangelicalisme op zijn slechtste, hoor. En ik hoop net dat ik nou geen vaders en moeders kwets die een kind hebben dat een scheve schaats rijdt, waarvan ze deze verwachting hebben. Je mag de hoop op God hebben dat God je kind gaat terechtbrengen. En daar mag je vurig voor bidden. Maar wat je niet mag doen is zeggen dat kind wordt behouden, want hij heeft met 7 jaar of met 17 jaar zijn leven aan de Heer Jezus gegeven. Het is niet zo dat er ergens in het leven een knop omgaat, een evangelische knop. Toen heb je gezegd, ik geloof ook in de Heer Jezus, je hebt je misschien laten dopen. En dat het dan voor de rest totaal niet ertoe doet hoe je leeft. En ik heb dat echt horen verdedigen door mensen. Die me bijna aanvlogen toen ik dat tegensprak. Als je dat eenmaal gezegd hebt, ben je behouden, kan je niks meer gebeuren, hoe je ook leeft. Dat is een absoluut valse leer, dat is een ketterij. In de Bijbel word je constant aangesproken op de vruchten van je geloof. Jacobus 2, jij kan het wel begrijpen dat Luther zo boos was. Hij had eerst de hele Romeinenbrief uitgelegd aan zijn studenten en toen de Galatenbrief. Ja, de Bijbel was voor hem ook spiksplinternieuw. Toen kwam hij in Jacobus 2 en toen dacht hij wel hier een gunder. Jacobus die ondermijnt mijn hele colleges. Want daar staat, je wordt niet gerechtvaardigd uit geloof alleen, maar ook uit werken. Maar wat Jacobus bedoelt is zo simpel en zo Bijbels en dus helemaal in lijn met Paulus. Paulus zegt, je wordt gerechtvaardigd door het geloof, maar hij zegt in Galaten 5, dat is geloof dat door liefde werkt. En als je die werkzaamheid van het geloof in de liefde nergens ziet, nou dan hebben we geen enkele reden om aan te nemen dat het geloof er zit. Het kan zijn dat er maar weinig vrucht is. Maar weinig vrucht verschilt enorm van geen vrucht. Als dag en nacht, als hemel en aarde, hemel en hel. Geen vrucht betekent, de ranken worden afgehouden en in het vuur geworpen. Weinig vrucht betekent, aha, de vader gaat eraan werken, dat er meer vrucht komt. Weinig vrucht moet veel vrucht worden, maar er moet vrucht zijn. Daarom accepteren we iemand ook niet op zijn belijdenis. We accepteren hem op de vruchten. Ik kan dat altijd, ja, het is nou een beetje laat, maar ik stel wel eens een vraag om dat te toetsen. Op mannendagen heb ik dat wel eens gedaan en dan vraag ik, wie is het met deze stelling eens? Er komt geen mens in de hemel tenzij hij goede werken heeft gedaan. Nou, dan horen ze goede werken, dan hebben ze meteen een negatief beeld bij, want je wordt gerechtvaardigd uit geloof alleen. Dus zonder dieper na te denken, steken die mensen hun hand op en zeggen, nee, dat is geen goede stelling. Dus het is niet Bijbels. Er zijn ook altijd mensen die denken even na voordat ze hun hand opsteken. En die zeggen, nee, die stelling klopt wel. Die stelling klopt ook, want als het geloven is, zijn er vruchten. En dat noemt de Bijbel goede werken. Daarom zegt Jacobus, een mens wordt niet gerechtvaardigd door geloof alleen, maar door de werken. Ga terug naar het evangelie. Lucas 1 vers 6. Zacharias, daar lazen we van. En Elisabeth. In dat hoofdstuk staat zo mooi. Lucas 1 vers 6. Zij waren, die twee mensen, beide rechtvaardig voor God. En leefden naar alle geboden en eisen des Heren onberispelijk. Nou, dat zal volgens onze evangelische opvattingen helemaal niet kunnen. Je moet gewoon geloven in de Heer Jezus en verder geen flauwekul. Maar hier staat, deze mensen waren rechtvaardig. Waar bleek dat uit? Ze hielden zich nauwgezet aan alle geboden. Ze waren onberispelijk. Maar dit waren geen huichelachtige fariseeën. Dit waren mensen die leefden vanuit het prachtige woord in Psalm 119. Hoe lief heb ik uw wet. En daarmee kom ik meteen op het vierde punt. Want het wordt hoog tijd. Dat is weer typisch iets. Zoals je dat vorige punt vooral in charismatische kringen sterk benadrukt zult zien, zo vind je dit vierde punt vooral bij Messias-beleidende Joden. Bij Joden überhaupt natuurlijk, maar ik heb het nu even over Joden die de Heer Jezus kennen als hun Messias, Verlosser en Heer. De vreugde der wet. Nou, met alle respect, dat is ook iets waar evangelisch een weinig kaas van gegeten hebben, hoor. Die vinden het maar raar dat in de kerk de wet voorgelezen wordt. Nou kan ik me daar ook wel iets bij voorstellen dat ze dat raar vinden, want je kunt je afvragen voor wie doen ze dat nou. Het is toch de vergadering van de ware christgelovigen die daar bij elkaar is. Waarom lezen ze dan niet de wet zoals die Heer Jezus die heeft beschreven? Waarom lezen ze niet uit de bergreden of uit de brief van Paulus? Maar goed, die discussie ga ik nou niet aan. Maar die vreugde der wet, wat betekent dat? Dat betekent niets anders dan de vreugde de geboden van de Heer Jezus te volbrengen. Ik zeg het in Johannes 14, zegt hij, wie mij lief heeft, bewaart mijn geboden. Wie mij geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. Als je werkelijk wedergeboren mens bent en de Heilige Geest gaat werkzaam worden in jouw leven, dan word je een mens die de Heer Jezus lief heeft. En als je een mens wordt die Jezus lief heeft, hoe kun je dat bewijzen? Je kan wel zeggen, oh ja, ik heb zo de Heer Jezus zo lief. Maar als je tegen je eigen vrouw zegt, ik heb je zo lief, maar je hebt nooit iets voor haar over, nou, dan mag ze daar een heel groot vraagteken achter plaatsen. Als je zegt, ik heb de Heer Jezus lief, ik heb God lief, en je hebt niks voor hem over, maar eigenlijk verwacht hij niet dat je iets voor hem over hebt, maar dat je alles voor hem over hebt, en dan kunnen wij ook een groot vraagteken achter jouw geloof zetten. De vreugde der wet is niets anders dan de vreugde de Heer Jezus te volgen, te dienen. Dein Wunsch ist mir ein Befehl. Wat hij ook maar wenst, is voor ons een bevel. Dat is puur de taal van de liefde. Als je dat niet begrijpt, dan wordt de wet een last, een juk. Dat zijn de mensen die weglopen uit de gemeente omdat de regels daar te streng zijn. Die houden niet van regels. Die hebben de christelijke vrijheid zo opgevat dat ze zelf doen en laten mogen wat ze zelf willen. Maar de Heer Jezus, ik herhaal het, die eindigt Matthäus' evangelie met dit woord. Doop ze en leer ze te onderhouden al wat ik u geboden heb. Nou, dat willen we niet helemaal niet graag horen. Wetten, geboden. Iemand heeft uitgerekend dat het Nieuw Testament dat er 1050 geboden onderhoudt. Nou, de Joden hebben er maar 613. Wij zijn nog de slechter vanaf dan zij. Dat is iemand waarschijnlijk die heeft gewoon alle gebiedende wijzen in het Nieuwe Testament opgeteld. Maar toch, gelden voor ons allemaal. Maar als je hart op de goede plek zit, dan is dat wat Jacobus 2 noemt de wet der vrijheid. De Heer Jezus heeft gezegd, ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om de wet te vervullen. Hij is de zin en de inhoud van de wet. Dat betekent Romeinen 10 vers 4, Christus is het einde der wet. Dat wil niet zeggen, in hem heeft de wet haar einde gevonden. Maar einde, dat is telos, dat is, hij is de zin, de inhoud, het doel van de wet. Hij kon zelf zeggen dat hij de wet in zijn hart geschreven had. De wet was niets anders dan een beschrijving van wie de Heer Jezus is. Als je de 10 geboden goed bestudeert en dan vooral in hun positieve tegendeel omkeert, in de zin van het Nieuwe Testament, krijg je gewoon het portret van de Heer Jezus. Hoe lief heb ik uw wet is hetzelfde als hoe lief heb ik uw geboden, Heer. Omdat ik u lief heb. En dat hoort bij het heil. Voor de Jood is dit het heil. Zijn vreugde in de Torah. Psalm 1, Psalm 19 en Psalm 119. Nou, dat is toch makkelijk te onthouden, nietwaar? 1, 19 en 119. Die handelen alle drie over dit thema. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen enzovoort, en niet zit in de kring der spotters, maar aan des Heeren wet een welgevallen heeft. Dat is een populair liedje uit Opwekking, maar ik weet niet hoeveel van ons daarover doordenken. Een welgevallen hebben aan de Torah. Een vreugde vinden in de geboden. Jacobus noemt dat de wet der vrijheid. En ik denk dat we het heil nog niet volledig gepakt hebben als we die paradox nog niet opgelost hebben. Onder een wet staan en tegelijkertijd vrij zijn. Sterker nog, je bent pas werkelijk vrij in de christelijke zin van het woord als je onder de wet van Christus staat. Nou, dat is eentje om even op te kouwen. Je bent pas werkelijk vrij in de christelijke zin van het woord. En dus je hebt pas werkelijk het heil begrepen als je staat onder de wet van Christus. En als dat jouw grote vreugde is om onder zijn wetten te leven. Daar zijn vele voorbeelden van. De Heer Jezus heeft het onszelf uit de doeken gedaan. De hele bergrede is een uitwerking van de wet van de Messias. Het vijfde aspect van het heil is iets waarvan ik me herinner dat ik daar in vroege jaren altijd erg, als door een wesp gebeten op reageerde. Dat zijn de mensen die altijd Matthäus 25 erbij haalden, weet u wel? Dat is ook een raadselachtig hoofdstuk. Ik bedoel nu vooral dat gedeelte, daar gaat het om, Waar staat dat als de Zoon des Mensen zal komen, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid en dan zullen de volkeren voor hem verzameld worden. En die worden gesplitst in schapen en bokken. En daar wordt gezegd wie de schapen zijn. En er staat in die hebben in de Heer Jezus geloofd. Of die waren deel van een evangelische gemeente. Maar er staat dat zijn de mensen die de armen hebben in hun behoefte hebben voorzien. Die de hongerigen en de dorstigen te eten en te drinken hebben gegeven. De mensen die gebrek aan kleren hadden, van kleding hadden voorzien. De mensen die geen dak boven hun hoofd hadden, van onderdak hadden voorzien. Die de gevangenen hebben opgezocht in de gevangenis. En die de zieken hebben bezocht. En de Heer Jezus zegt, dat zijn de schapen die het vrederijk binnengaan. Dat is een gedeelte, daar wordt niet vaak over gepreekt, want het geeft ons allemaal een beetje de kriebels over de rug. Wat moeten wij daar nou in vredesnaam mee? En hij zegt, zoveel jullie dat voor mijn broeders hebben gedaan, hebben jullie dat mij gedaan. Die mensen worden het koninkrijk binnengeleid op een grond die totaal vreemd is aan ons evangelisch geloof. Niet geloof wordt hier genoemd, maar daden. En er staat ook niet bij dat die daden alleen maar waarde voor God hebben als je ook nog God lief hebt. Dit is echt een lastig gedeelte hoor. Dat we het liefst maar zo ver mogelijk uit de weg gaan. Vooral omdat we zelf ook niet zo geweldig zijn in het opzoeken van gevangenen. In het bezoeken en begeleiden van de zieken. In het eten en drinken geven aan hongerigen en dorstigen. En noem al die dingen maar op. En het irritante vond ik vroeger altijd daaraan was ook dat die mensen die dat zo benadrukten, die hadden volgens mij het evangelie niet begrepen. Want in het evangelie ging het erom dat je de Heer Jezus geloofde. Dat je juist begreep dat je van jezelf al die dingen helemaal niet kon doen en dat het erom ging hem aan te nemen als je verlosser. En dan was het. En dan was je er klaar mee. En dat was allemaal sociaal evangelie, horizontaal evangelie. Zo deden we dat af. En intussen bekommerden wij ons niet om de hongerigen en de dorstigen en om de armen en de zieken en de gevangenen. Een van de grote gevaren van elke gemeente, van wat voor kleur of snit die gemeente ook mogen zijn, introvert te worden. Naar binnen gekeerd. Samen het knus hebben, zeker als het koud is buiten. Samen het gezellig hebben en goed hebben. Gelijkgezinde mensen die bij elkaar komen om lekker te zingen, goede preek te luisteren en al die dingen meer. Maar altijd naar binnen gericht. Dat zijn ook, en zeker zijn ouderwetse gemeenten. Als je kijkt naar de emergent church en andere begrippen die in een volgend deel van mijn serie aan de orde moeten komen. Al die kerken die momenteel ontstaan wereldwijd. Niet zoveel hier, maar wel wereldwijd. Bij bosjes, bij duizenden. Kerken zonder enige traditie, zonder enige vorm. Maar een van de allerbelangrijkste kenmerken is altijd dat ze naar buiten gekeerd zijn. Dat gezelligheidsaspect, als ik het even zo mag zeggen, naar binnen toe, speelt maar een kleine rol. Wat vindt u van de stelling, de kerk is er voor de wereld? Ik kan een heleboel theologische bezwaren daartegen noemen. Ik kan zeggen, nee, de kerk is er voor God. De kerk, de gemeente is er voor de Heer Jezus. En dat is prachtig, dat is mooi. Ik ben trots op mezelf met zo'n mooi, vroom antwoord. Het vervelende alleen is dat andere, de kerk is er voor de wereld, dat laat me niet los. Dat andere, de wereld kent God niet en heeft geen kennis van God, kent het evangelie niet, leest de Bijbel niet, ze hebben alleen ons. Dat laat me niet los. Wat betekenen wij in deze wereld? James Kennedy heeft net een boek geschreven, ik heb het nog niet gelezen, is ook net uit. De bekende historicus in Amsterdam, een christen. Een boek geschreven onder de titel Een stad op de berg. En daarmee bedoelt hij de kerk. Wat betekenen de kerken in de samenleving? Niks geen horizontaal evangelie. Hij is een degelijke gereformeerde broeder. Maar hij stelt ons wel deze kritische en belangrijke vraag. Wat is onze relevantie? En heil is dat als ik straks voor de rechterstoel van Christus sta, dat hier Jezus mij, en hij heeft dat zelf in Matthäus 25 gezegd, mij vraagt, luister, heb jij het heil wel goed begrepen? Heb jij wel gesnapt dat het niet alleen maar om jouw persoonlijk heil ging, maar om het heil voor deze wereld? En dat de wereld niet alleen het evangelie nodig heeft, want je kunt geen evangelie brengen aan mensen met een hongerige maag. Ik weet wel, er zitten verschrikkelijk veel problemen in, in de ene hand een brood en in de andere hand een traktaat. Zullen de mensen dat traktaat niet gaan geloven omdat ze zo graag dat brood willen hebben? Ik weet al die problemen. Missiologen vallen ons daarmee lastig en ze hebben gelijk. Maar aan de andere kant, je kunt het evangelie niet brengen aan hongerige magen. Dat is grote spanning. World Vision is een grote organisatie, net zoiets als UNICEF, maar dan christelijk. In Nederland niet erg bekend, in andere landen zeer bekend. Een organisatie die constant hiermee worstelt. Die ontzettend veel mensen bereikt, onder andere doordat ze een verklaring van het Rode Kruis hebben ondertekend, dat ze geen zending zullen bedrijven. Het probleem heb je nu in Amsterdam, weet je wel, met de zorg voor allerlei groeperingen door christelijke organisaties. Kan dat wel? Nou, als je die verklaring tekent dat je geen zending zult bedrijven, bereik je 3 keer zoveel mensen als anders. Maar in de achterban is dat altijd een geweldige spanning. Want die willen graag het evangelie verbreiden. Heel veel geld voor World Vision komt behoudende christenen, evangelische christenen. Dus die vinden dat erg moeilijk. Maar als je wel actieve zendingen wil bedrijven, dan zul je maar een veel kleiner gedeelte bereiken. Hoe moet je daar een weg in vinden? Want we willen mensen helpen, ook al zouden we geen kans krijgen om het evangelie te verkondigen. We waren in Indonesië in november, dat was de reden waarom de samenkomst in november moest uitvallen hier. We waren in Indonesië waar een grote aardbeving had plaatsgevonden in West-Sumatra, zoals nu in Haiti, wat vreselijk. Nou, daar heb ik zo'n stad gezien die voor een deel in puin lag. En de evangelische gemeente die daar was, in een gebied dat bijna helemaal uit moslims bestaat, die hebben wekenlang niets anders gedaan. Hun gebouw was ook sterk beschadigd. Dat ging trouwens nog, kon nog gebruikt worden. Maar wekenlang niets anders gedaan dan eten en dekens uitdelen aan mensen. En die mensen waren bijna allemaal moslims. En ze hebben daarbij geen één keer een traktaatje uitgedeeld of wat dan ook. Ze wilden alleen maar gewoon mensen helpen. Later kwam zelfs de gouverneur, ook een moslim, ze bedanken dat ze dit gedaan hadden. Gewoon hulp. Natuurlijk heb je daarbij in je achterhoofd, wat zou het geweldig zijn als ze weten dat wij zijn christenen. Dat wisten die mensen natuurlijk. En als ze daardoor eens gingen nadenken over het christendom. En daardoor misschien ook gingen nadenken over de Heer Jezus. Prachtig. Het kan. Maar gewoon je handen uit de mouwen steken om mensen te helpen. Ook al zou er niet eens een kans zijn ze het evangelie te brengen. Dat is een aardige vraag voor uzelf om uw tanden weer op stuk te bijten. Ik geef u nogal wat denkstof mee zo vanavond. Kan dat eigenlijk wel? Of zijn we zo evangelisch dat we ze eerst liever nog een traktaat geven dan dat brood? Want het gaat toch vooral om de redding van hun ziel. En dan vraag ik u weer, is dat niet een nauwe opvatting van het evangelie? Is heil ook niet dat we uiteindelijk een wereld zullen beleven? Natuurlijk, dat het gebeurt was als de Heer Jezus komt. Maar waar we nou naartoe mogen werken? Een wereld waarin er geen armen en geen hongerigen en dorstigen meer zullen zijn. Waarin niemand meer zal zeggen, ik ben ziek, zegt Jesaja 33. Waar geen mensen meer om hun geloof gevangen zullen zitten. Moeten wij met de armbus over elkaar gaan zitten totdat dat komt, doordat de Heer Jezus terugkomt? Of zijn we mensen die nu op kleine schaal ook het heil voor deze wereld, shalom voor deze wereld, op die manier mogen verbreiden? Nou, en dan komen we natuurlijk vanzelf bij punt 6, het Messiaanse Rijk. Ik zinspeelde daar al even over. Denk erom, heil is niet uw persoonlijke eeuwige bestemming alleen maar. Je kunt nooit het heil van God werkelijk begrijpen als je niet snapt dat het om het koninkrijk God gaat. Ik ga niet herhalen wat ik allemaal de vorige keer gezegd heb. Maar de hele boodschap van de Heer Jezus ging over het koninkrijk Gods. Dat is wat hij verkondigde. Daar zag hij naar uit. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. En na zijn opstanding heeft hij 40 dagen met zijn discipelen gesproken over het koninkrijk Gods. En het koninkrijk Gods is net wat ik net beschreef, is wanneer de koning zichtbaar verschenen is en de hele wereld bevrijd zal zijn juist van al deze dingen. Wanneer het vrede en gerechtigheid zal zijn. Geen onrecht, geen oorlog, geen honger, geen dorst. Geen ziekte. Geen armoede. Dat is het koninkrijk Gods. Maar de nadruk op dat koninkrijk Gods in zijn huidige betekenis is zo belangrijk in het Nieuwe Testament. Wij zijn mensen die constant bezig zijn met het koninkrijk Gods. Je hebt mensen, ik weet het, je hebt mensen die geloven niet in een letterlijke wederkomst van Christus. En die denken, wij moeten nu dat koninkrijk realiseren. Maar het omgekeerde is net zo erg. De mensen die met de armen over elkaar zitten en die denken, nou dat koninkrijk dat komt vanzelf als de Heer Jezus terugkomt. En die niet begrijpen wat het koninkrijk Gods vandaag aan de dag betekent. En hoe wij ons daar samen voor mogen inzetten. En ook al weten we dat we het totale doel niet zullen bereiken, het is de moeite waard om je in te zetten voor vrede in deze wereld. En de bestrijding van de honger en van de armoede. En ik zie vandaag dat veel meer christenen daar oog voor krijgen. Ik zag pas een onderzoek in Amerika, waar de oudere generatie van evangelicalen allemaal nog denken zoals sommigen misschien van ons ook denken. Het gaat om de redding van de zielen, dat is alles waar het om draait, wat dus helemaal niet waar is. En er is een jongere generatie die heel andere accenten begint te leggen. En die zeggen, ja, maar dat klopt niet, dat klopt niet. Wij maken deel uit van de samenleving. We horen niet bij de wereld als het systeem van Satan en zonde. Maar we maken wel deel uit van de samenleving. En wat hebben wij de mensen te bieden? De liefde van Christus. De Heer Jezus zei ook niet alleen maar geloof in mij. Hij genas ziekte zonder dat hij ze meteen een traktaatje erbij gaf. Omdat het mooi is om een zieke te genezen. En hij gaf mensen te eten. Zonder altijd te preken. Hij straalde gewoon de liefde van God uit in deze wereld. En reken maar op dat als mensen door de liefde van God aangesproken worden, dat ze heus ook wel zelf verder gaan vragen hoor. Dat hoef je heus niet altijd meteen erbij te vertellen. Dat kan op Gods tijd er vanzelf achteraan komen. Want mensen zullen zeggen, wat is dit? Dit is liefde zoals wij dat niet kennen. Waar komt die liefde uit voort? Wat betekent dit? Op die manier zijn moslims tot geloof gekomen. Die misschien afgestoten waren geweest als je meteen op een tamelijk agressieve manier was begonnen het evangelie uit te leggen. Het laten zien van de liefde van God. En overal waar dat gebeurt, ligt iets op van het koninkrijk Gods. Want straks zal de hele wereld vol zijn van de liefde van God. En tenslotte, nummer 7. Nou, dat is iets wat je vooral vindt in de mystiek. Nou is dat ook alweer een eng woord. Maar ja, wat is mystiek? Er zijn wel 100 betekenissen van. En sommige daarvan zijn zeer ongezond. Maar mystiek kun je ook opvatten als, uiteindelijk gaat het om Gods verborgen omgang. Die vinden zielen waar zijn vrees in woont. De persoonlijke intimiteit, en dan komt het woord waar ik naartoe wil, de aanschouwingen Gods, om het mooi ouderwets te zeggen. De contemplatio Dei, zeiden de kerkvaders. De contemplatie, dat woord kent u misschien wel uit het Engels of het Frans. De aanschouwing van God. Dat is heel wonderlijk dat op verschillende plaatsen dat als het grote einddoel voor de mens wordt gezien. Zalig de vredestichter, zegt de Heer Jezus in Matthäus 5, want zij zullen God zien. En van Gods slaven staat in Openbaring 22, ongeveer de laatste bladzijde van de Bijbel, dat ze tot in eeuwigheid God zullen aanschouwen. Sommigen denken dat we in de hemel alleen maar zullen zingen. Ik heb ooit eens een lijstje opgesteld van 12 dingen die we in de hemel zullen doen. Ik kan niet weten, zeker weten of ik ze alle 12 kan reproduceren, dus het heeft niet veel zin om het te vragen. Maar één daarvan is aanschouwen. Beschouwen. En je zou kunnen zeggen, ja, in welke zin is dat geluk? Ja, de mysticus die weet dat is het hoogste geluk. De mysticus weet, er is niets groter dan op te gaan in God. Foute mystiek is als je daarbij de grens tussen de schepper en het schepsel vertroebelt, alsof wij zelf goden worden. Foute mystiek zegt, er zit een goddelijke vonk in ons, die moet tot ontplooiing komen, wij zijn allemaal zelf goden. Maar goede mystiek houdt wel in, wat ik straks citeer uit Efeze 3, dat komt hier ook weer naar voren. Het vervuld worden tot de hele volheid van God. En de Heer Jezus zegt, de mensen die nu al, terwijl het nog helemaal niet het vrederijk is, die nu al vrede stichten, zijn heel bijzonder woorden, vredestichters, die zullen God aanschouwen. In de middeleeuwen had je al de 7 werken der barmhartigheid. En daar is nog een 8e aan toegevoegd in recentere tijd. En dat 8e is, die andere 7, dat is dus de hongerigen, de dorstigen, de naakten, de armen, de zieken, de gevangenen. Maar de 8e is vredestichten. Dat is een beetje anders dan die andere. Bij die andere gaat het altijd mensen die in nood zijn helpen. Maar vredestichten is ook een vorm van mensen helpen die in nood zijn. Mensen namelijk die in onmin leven, in oorlog leven, in conflicten leven. Sommige mensen hebben daar een bediening in om conflicten in gemeenten op te lossen. Zijn vredestichters. En die mensen weten, de wereld blijft een wereld vol oorlogen. Toch gaan ze er vervoed mee door om kleine stukjes vrede te stichten. Hierheen en daarheen en daarheen en daarheen. En de Heer Jezus zegt, dat is groot. Zij zullen het hoogste bereiken. Misschien wel het mooiste wat je van de hemel zou kunnen zeggen. De aanschouwingen Gods. De contemplatio Dei. Het opgaan in God. Het is misschien vergelijkbaar met wat u allemaal weet van vakantie, als je ineens om een hoek heen gaat in het berglandschap en daar ineens strekt zich geweldig dal of vele dalen voor je uit. Je ziet vele bergtop. Ik herinner me dat ik zo om een rots stapte in Zwitserland en in het dal keek en ik zag daar de mooiste regenboog die ik ooit in mijn leven gezien heb. Zo eentje die helemaal compleet is, weet je wel, met twee potten goud aan beide uiteinden. Prachtig. In dat schitterende dal, dat ook zonder die regenboog al zo geweldig geweest zou zijn. En dan deze regenboog. En dan ben je helemaal stil. Je vergaapt je aan wat je ziet. Je ogen drinken tot in. Dat is het meest zwakke beeld dat je je kan voorstellen om te begrijpen wat de aanschouwing Gods is. Iets dat zo overweldigend is, maar dat na een eeuwigheid niet verminderd. Heel wonderlijk. Het volle heil is niet dat uw zonden vergeven zijn. Dat is maar het allereerste beginnetje. Het volle heil is ook dat u deel gaat uitmaken van een gemeenschap. Ik vond bij Derek Prince de uitspraak, dat is het grote doel van het evangelie, gemeenschap. Daar vond ik nou ook weer een beetje ver gaan. Maar ik begreep het wel. Het gaat niet om u, het gaat om de gemeenschap, om het geheel. De vreugde der wet, de vreugde van de navolging van de Heer Jezus, dat is het heil. De vreugde van het komen tot de volheid van God, vol worden van de geest. Wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien, zei de Heer Jezus over de Heilige Geest. Al die facetten, hem kennen als de koning, hem dienen als de koning, nu ook in een tijd van verwerping en verdrukking. Want het volle koninkrijk is nog niet aangebroken. En uiteindelijk in en door hem de aanschouwing Gods. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Door hem zullen wij de Vader zien. Door hem zullen we komen tot de volheid van God. Vraag me niet, kunt u dat nog straks een beetje beter uitleggen wat dat is, want dat kan ik niet. Dus dat zeg ik bij voorbaat. Dat is verder niet te beschrijven. Als we dat nu al in de vingers hadden, in de greep hadden, dan was er niks meer om naar uit te kijken. Dat is het heil in zijn meest vergaande vorm. Al die dingen vind je terug in de bediening van de Heer Jezus. Hoewel ik vaak Paulus en anderen en Johannes geciteerd heb, omdat die het nader uitwerken. Dat zijn onze leermeesters om het boodschap van de Heer Jezus beter te begrijpen. Dus vandaar dat ik hen ook citeer. Dit zijn zeven kanten van het heil. Misschien weet u nog best een achtste en een negende. Maar dit heeft iets te maken met het volle heil. Och mochten wij allen volle evangeliegemeente worden. Maar dan vol niet alleen maar over de gaven van de geest. Maar vol in deze zin, de volle rijkdom van het evangelie van de Heer Jezus Christus. God zegene zijn woorden.